Hoe zorg je goed voor jezelf? In de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar het antwoord op die vraag.
Ja, dan gaan de huid in je tanden gaan loszitten en de huid in je wangen gaan loslaten. Want toen bleek dat ik inderdaad vitaminetekort had. Een lichte vorm van scheurbuik.
Huh? Een vitaminetekort? Een scheurbuik? Wil jij weten hoe dit afloopt en wat je hiervan kan leren? Ga naar aflevering 13 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht en luister.
Of je nou naar MVV gaat, naar Dordrecht, naar ADO, maakt niet uit. Overal zitten die uitvakken vol. Dat is echt een groot compliment waard.
Radio Milko. Radio Milko. De podcast over FC Groningen.
Ja, en naast me zit natuurlijk weer clubwatcher William Pomp. En tegenover me zit Henk Kok, oud-presentator, oud-commentator. Maar de belangrijkste gast van vandaag is 14 jaar pas stagiair, snuffelstagiair Tijn Britstra. Die wil, hopelijk is hij over een jaar of, laten we zeggen, een jaar of 10. Hè, een beetje leuke studententijd wel beleven. Ja. Is hij mijn collega?
Ja, nou, dat zou toch wel mooi zijn.
Je kent hem goed, hè?
Ik ken hem vrij goed. Ja. Ja, ik weet dat het een vaste supporter is. En ik zie hem ook wel eens op andere momenten in mijn leven.
Ja, ja, omdat het je neefje is.
Ja, zo is het.
Niet even van je beste vrienden.
Het is de zoon van mijn zusje.
Zoon van je zusje, ja. Ja. Je lijkt ook wel ergens een klein met dat mooie rossig kopje. Lijkt je een beetje op je oom ook? Schreeuw jij er de hele tijd doorheen straks ook, Tijn? Of,
ja, misschien wel.
Okay. En word je vaak verwend door je oom?
Ja, zeker.
Ja, wat doet hij dan?
Nou, wel ja, uitjes, cadeautjes wel.
Oh ja?
Verjaardagen zo, ja?
Waar ben je met hem geweest? Gisteren heb ik jou gezien bij FC Groningen. Waar ben je nou zoal met hem geweest?
Nou, we zijn wel ooit naar verschillende wedstrijden ook wel geweest.
Pretparken?
Ja, pretparken ook inderdaad. En ook gewoon
vakanties.
Vakanties inderdaad. Ja.
Mooi dat je het zelf opzond,
wil
William.
Ik van jou weten. Durf jouw oom nog in de achtbaan?
Nee, ja, soms wel, soms niet.
Oh maar, ja?
Hij is dan wel soms misselijk, maar ja.
Oké.
Okay. Ja, jij wil journalist worden, komt dat ook, sportjournalist worden, dat komt ook door William? Of,
Ja, zeker. Anders wist ik misschien niet eens dat het bestond, maar ja.
Nu mag je eigenlijk, begreep ik stiekem, niet eens bij een familielid stage lopen. Wat enorm stom is natuurlijk, want ja, je wil heel graag sportjournalist worden. Dus mocht daar problemen over komen, dan... En dan mogen de docenten mogen ons bellen. En dan,
maar gisteren heb ik hem begeleid. Hoor.
Ja, nee, precies. En ik vandaag.
Ik lever hem elke dag over aan onafhankelijk iemand.
Ja. Ja, waar kan die jongen nou leren van zijn oom?
Nee, ja.
Nee, niks.
Nee, precies. Die moet het echt van ons zeggen.
Dat moet niet je voorbeeld zijn, lijkt mij.
Kijk, want Henk Kok, dat is natuurlijk gewoon iemand die in mijn jeugd dan weer... Zijn stem heb ik duizenden keren gehoord.
Radio 1.
Ja.
Ik hoor jou daar liever niet over spreken als jij dan zegt in mijn jeugd. Dat geeft ook een zekere leeftijd.
Sorry, Henk. Ja, nee, maar goed, maar Tijn heeft jouw stem natuurlijk niet meer gehoord bij voetbalwedstrijden.
Nee, dat klopt.
Terwijl ik ken jouw stem nog, ik weet niet, het doelpunt van Heerenveen tegen Levski Sofia.
Ja.
Wie maakte hem? Weet jij dat toevallig nog? Want ik hoor jouw stem bij die naam.
Heel spannend,
André Hansen.
Ja, precies.
Ja, zeg maar dat het afgelopen is.
Dat waren echt legendarische
tijden. Zeker. Ja, ik weet gewoon
nog. Zonder meer Radio 1. We gaan naar Henk Kok in het Abelensra stadion.
Ja, die zit nu ook een klein beetje in het stadion dat ik af en toe wat vergeet. Hè?
Mm-hmm. Ja. Gebeurt dat
stadium
ook al? Gebeurt dat ook al.
Ben je naar Ameland, Henk?
Het stadium nadert.
Ja.
Ach man.
Nou, ik vind jou nog heel scherp doorgaans.
Okay. Ja. Hoe ziet de week er verder uit, Tijn? Wat ga je allemaal doen? Weet je dat al? Of hoor je het per dag?
Nou ja, we gaan nog naar de training van Groningen ook en van Emmen.
Ja.
En nog naar een evenement toch?
Ja, we gaan even een kijkje nemen bij herdenking aan... Nou ja, dat klinkt een beetje zwaar. FC Groningen, Atletico Madrid en vice versa.
Ja.
Donderdagavond in Huizen Maas geen kaarten meer te krijgen. Maar wij zijn er als pers natuurlijk wel eventjes bij aanwezig.
Daar hebben we ook nog een special over gemaakt, een podcast die donderdag online komt. En nog een andere special. Woensdag.
Twee specials. Ja, we hebben twee specials zelfs. Ja. Woensdag grote lancering met onder andere Rob McDonald erbij. En wij hadden onder andere Henk de Haan te gast natuurlijk in een speciale aflevering van Radio Milko.
Ja, die aangewezen worden als schuldigen.
Ja.
Van de nederlaag in Milaan.
Ja.
Bari.
Ben jij ook bij die wedstrijd geweest?
Ja, ben ik geweest, man. Ik heb net al een verhaal verteld aan... Ik weet niet meer wie. Ik geloof wel een van de hoofdredacteurs.
Even vandaag.
Ik heb een hele aparte reis beleefd toen. Heel apart. Wat
dan? Ja, kunnen we voor de luisteraars even een korte versie?
Ik moet het heel kort schetsen. Ik ging daarheen met Peter Koetsier, toenmalige trainer van ACV. Dat was een soort analist. We gingen 's ochtends weg om 6:00. We wilden voor het supportersvliegtuig in Bari zijn. Om 6:00 vanaf Eelde. Maar, en vervolgens vanaf Schiphol om verbinding naar Milaan en van Milaan weer naar Bari. Maar het vliegtuigje mocht niet landen op Schiphol vanwege de mist.
Oh.
Toen stonden we op Brussel, wilde ik uitstappen, mocht niet uitstappen. Vandaar wilde ik weer naar Milaan vliegen uiteraard. Om het heel kort samen te vatten, van Brussel gingen we terug naar Schiphol. Toen stond ik op Schiphol en die vliegtuig naar Milaan was ook al vertrokken. Oh. Toen heb ik gebeld met RTV Noord. Ik zei, mijn god man, dit loopt helemaal in de soep.
Ja.
Maar ik wist nog dat om 2:00 middags een supportersvlucht rechtstreeks naar Bari zou gaan. Waar wij eigenlijk niet mee wilden vliegen. Nee, yeah. Omdat we voorbereidende werkzaamheden daar wilden verrichten.
Ja.
Ik heb gebeld met Ellen Bourgogne toen de tijd. Ik zei, we gaan met een taxi terug naar Eelde. Informeer of we nog in kunnen stappen daar. Maar kom ook met geld naar Eelde. Want ik heb niet het geld voor die taxi natuurlijk. We zijn teruggereden in een taxi naar Eelde. En daar stond het vliegtuig ongelooflijk al klaar met draaiende motoren. We zijn ingestapt en toen naar Bari gevlogen.
Geweldig.
Hele aparte reis.
Hele aparte reis, maar wel zo'n herinnering dat je er 40 jaar na datum nog over praat.
Vergeet ik nooit en nooit, nooit weer.
Nee.
En wie toen ook in het toestel zat was, hoe heet je ook weer, die horlogekoning.
Die juwelier?
Ja. Klaas Oosterhof.
Oosterhof, precies.
Klaas Oosterhof, die zat er ook in. Vergeet ik ook nooit weer.
Prachtig, prachtig.
Wat is nu toe jouw mooiste wedstrijd, Tijn, die je ooit beleefd hebt? Of jouw mooiste FC Groningen herinnering? Want jij bent echt supporter ook, hè?
Zo, ja, die is wel lastig. Misschien de overwinning tegen Ajax een paar jaar geleden.
Snap ik.
Of natuurlijk afgelopen donderdag was wel heel erg mooi.
Ja, ik zou zeggen, dat was natuurlijk ook schitterend. Want ben jij bij de vorige bekerfinale, toen was jij natuurlijk 5, zeg ik nu in één keer. In 2015, of niet?
Toen was ik inderdaad 5. Nee, bijna 6.
Ja, bijna 6.
Maar nee, daar was ik niet bijna. Bij.
Nee, precies. Want weet je daar überhaupt dan nog iets van?
Heb je nog wel de wedstrijd Groningen-Feyenoord gezien met Ronald Koeman was trainer. En toen won Groningen met, schrik niet, 5-0.
Was het niet nog meer zelfs?
Was je toen nog
was
jonger?
Was niet 6-0 zelfs?
Nee, ik dacht 5. Okay. Ik kan me vergissen.
Okay.
Leeftijd?
Ja.
5.
Ik weet niet meer welk jaar dat was.
Dus Van Dijk.
Ja, ik ook niet meer. Nee, oké. Okay.
Ja. Maar want dat is het grappige. Misschien is het wel leuk om daarover te hebben dan. Want Groningen zit natuurlijk in de halve finale van de beker. Als je mensen vraagt, en dat heb ik laatst in het forumpje even gedaan. Wat wil je nou? Moeten we promoveren? Liever promoveren of liever de beker winnen? Want sommige mensen zeggen, ja, maar we hebben de beker al gewonnen. Maar er staat natuurlijk ook een generatie nu. Die zegt, ja, die beker hebben we wel gewonnen. Maar Tijn heeft die beker eigenlijk niet gewonnen. Want die heeft het niet echt meegemaakt nog. Dus Tijn, wat heb jij liever? Groningen promoveren, Groningen de beker winnen?
Promoveren.
Waarom?
Nou ja, dat is denk ik wel belangrijker dan de beker. Omdat je moet gewoon terug naar de Eredivisie.
Ja, nee, precies. Ja.
En levert op termijn meer geld op, hè?
Ja, tuurlijk. Ja.
Ja, op termijn. Maar hoe is het dat nu? Weet je dat, Henk? Want als ze nu,
ik weet wel ongeveer wat er verdiend is. Tijdens de eerste ronde is er ongeveer, het begint met iets van 15.000 euro of zo. Mm-hmm. En dan is nog de volledige opbrengst is dan voor de amateurclub in die fase.
Ja.
Daarna begint het langzamerhand op te lopen. Even grof weg, volgens mij is er in de eerste wedstrijden voor de kwartfinale is er ongeveer 1,5 ton verdiend. De kwartfinale zelf leverde 130.000 euro op. Het bereiken van de halve finale, zeg maar de kwartfinale winnen. Dus dan zit je al op iets van 3 ton, denk ik. Nou, dan heb je nog één recette en horeca-omzet en tv-gelden van 1 thuiswedstrijd. Die moet je natuurlijk delen met Fortuna Sittard. Nou, laat dat ook eens een tonnetje zijn. Dan zit je op 4 ton. En dan heb je nou nog de uitwedstrijd in de Kuip, waar je ook de helft van de recette natuurlijk van krijgt.
Ja, precies. Dat is een vraag die Arjan Talens stuurt via Twitter. Wat heeft Beekzus via ze opgeleverd? Nou, dat heb je net opgezomd.
Ja, 4 ton plus nog de recette.
Ja, en is Feyenoord uit vooral financieel aantrekkelijk?
Ja, nou ja, dat is financieel natuurlijk wel aantrekkelijk.
Maar het is geen vetpot trouwens. Hè.
Nee.
Absoluut geen vetpot.
De Kuip,
je hebt ook onkosten, hè?
Ja, dat zeker. Maar al met al levert het je denk ik toch een 500.000 op, hoor.
Ja,
nu de halve finale hebt bereikt.
Dat vind ik geen vetpot.
Nee. Nou ja, maar voor FC Groningen is dat toch in de huidige fase waarin FC Groningen zit, is dat toch wel mooi meegenomen, zeg maar.
Ja,
dat, met een begrotingstekort van 7 miljoen.
Ja, je kunt er een maand lang de energielasten voor betalen.
Het is beter dan niks in ieder geval, Henk. Hè? Je kunt er ook tegen reisbeursenboys uitleggen, bij wijze van spreken.
Okay,
dus zo becijfer ik het ongeveer. En die uitwerking, ik moet eerlijk zeggen, ik was zaterdagavond toch wel een beetje teleurgesteld over de loting.
Dat geldt denk ik voor iedereen nu. De grootste supporter zit er schuin tegenover mij, Tijn. Hoe heb jij dit meegekregen, die loting? Wat baalde jij enorm? Of,
Ja, nee. Ik baalde er wel.
Maar... Ja, hij lag al op bed.
Nee, ik heb hem wel live gezien.
Zaterdagavond, hè?
Ja.
Ja, ik hoopte eigenlijk wel meer op sowieso een thuiswedstrijd. En dan het liefst eigenlijk wel Cambuur.
Ja.
Maar ja, helaas.
Ja, nee, precies. Ja, maar goed, jij zegt zelf al liever promoveren dan de beker winnen. Maar volgend jaar, stel je voor, je wint de beker. Ja. Zou het zomaar kunnen zijn dat je op donderdagavond Manchester United treft in de Euroborg? Oké, dan speel je misschien zondag weer tegen Topos en niet tegen Ajax.
Nou ja, over bekerinkomsten gesproken. Daar sprak ik Hans Nijland vorige week nog even over. In het kader van zijn column die om de twee weken in Dapper van Noorden heeft. Maar die rekende mij nog even voor dat de bekerwinst in 2015 FC Groningen 4 miljoen euro opgeleverd heeft in totaal. Hè? Dus dan heb je
door
het over
stadgeld
voor Europa League, de premies van het bekertoernooi zelf. Mm-hmm. En ook individueel voor spelers heeft het heel veel succes opgeleverd.
Nou, de transferwaarde van een speler wordt groter natuurlijk. Ja, dat is een ding dat zeker is. Ja. Dus dat is wel voordelen voor de FC Groningen.
En korte tijd later...
De transferwaarde van een speler die in de KKD uitkomt, is aanmerkelijk lager dan in de eredivisie.
En dat merken ze nu ook, hè? Ja. Want die eredivisieprijzen worden er niet meer voor spelers gegeven. Ja, je hebt nog geluk met Balker gehad, denk ik, dat hij nog 1,35 miljoen opleverde. Wat natuurlijk nog een redelijke prijs is.
Maar Groningen heeft niet direct spelers. Misschien komen we daar later nog op. Die even 5, 6 miljoen opbrengen. Hè?
Daar komen we inderdaad komen we later op. We gaan even,
dat vind ik wel interessant. Maar even, even om vast te houden.
Presentatortje bepalen.
Ja, sorry. Nee, maar die jonkies waar iedereen nu zo enthousiast over is.
Ja.
Wat zullen die straks in de eredivisie waard zijn als die zo blijven presteren, ook op dat hogere niveau? Dat is interessant.
Nou, die vraag parkeren we even.
Is heel leuk, maar ben jij de naam Kok tegengekomen in de boek der boeken?
Henk Kok?
Ja, je komt wel in de boek der boeken, hè? Ben je die naam tegengekomen?
Ja, maar jij moet me even...
Johannes.
In de Bijbel?
Daar kom je mijn naam als profeet niet tegen.
Nee, oké.
Oh, dat boek der boeken. Oh nee, bij het boek der boeken denk ik aan het boek van Sinterklaas. Maar,
ja, begrijp ik.
Ik dacht aan het boek over Jan Uitham.
Oh ja.
Weet je wie dat geschreven is, Stijn?
Ja.
Ja, geen idee.
Jouw Uitham was nummer 2. Dan krijg je deze week als huiswerk van
me. Ja, precies. Nee, je moet nu een boek lezen. Ja. Stuffel stage eindigt in één keer dat je gewoon het werk van William moet lezen.
Ze weten beide niks van cultuur.
Ik heb ho.
Oké.
De wedstrijd. We hebben het al een tijdje gehad. Laten we beginnen even, want we gaan natuurlijk de wedstrijd tegen Top Os spreken. Maar eerst nog even die bekerwedstrijd. We zijn er al een tijdje mee begonnen. Maar eerst een luisteraarsvraag. Want Geert Bronsema, het voeterkont op X, moet je tegenwoordig zeggen natuurlijk, vraagt aan William Pomp. Komt die William, ben je klaar voor? Na het afsteken van Piro's was je nogal negatief over een aantal supporters. Maar wat vind je van de sfeeractie dan? De sfeeractie tegen Fortuna Sittard. Misschien toch maar een donatie doen voor deze jongens. Wil ik eerst even vragen, Henk, het is misschien nog jouw tijd zelf. Nee, dat is heel flauw. Rock de Braziliaan, kende jij hem?
Nee, kende ik niet.
Het historisch besef van de Noordtribune heeft mij enorm verbaasd in ieder geval.
Ik heb het ook niet opgezocht.
Kende jij Rock de Braziliaan? Heb je hem met geschiedenis gehad, Tijn?
Nog nooit van gehoord.
Nee. William, kende jij Rock de Braziliaan?
Ja, zeker.
Natuurlijk, ik wist dat je dat ging zeggen.
Groningen Zeerover, ik denk rond 1630 ongeveer.
Ja.
Die de Wilde Zee bevoeren.
Die mag je toch niet meer eren, dat is toch...
Ja,
het is woke om hem niet meer te eren.
Ja, dat is zeker woke. Maar gelukkig is de Noordtribune dan niet zo woke. wil ik haast aan zeggen. Maar Rock de Braziliaan. Dat is bekende heel mooi dat er eindelijk eens een keer een eerbetoon aan die man voorbij kwam.
Ja.
Over de vraag van Geert. Ja, ik ben anti-Piro.
Je grootste les is nu, Tijn, zeg maar, bluff je gewoon overal doorheen. Hè, je komt ermee weg.
Simpelweg omdat het niet mag. Ja. En ook omdat de wedstrijd 22 minuten op onthoud oplevert.
Hoe kun je zo stomzinnig zijn?
Ja, ik vind het helemaal
Ik vind het gewoon stomzinnig.
Ja.
Nou.
Ja? Als je de ene keer zo'n aardige supportersgroep hebt, zoals in de wedstrijd tegen Fortuna, en tegen Dordrecht steek je na 2 minuten...
Onbegrijpelijk.
Ik vond het echt stomzinnig.
Wat wil je ermee bereiken? Hè?
Ja.
Dat is het. Ze vinden het alleen zelf mooi. Ik zie dan ook supporters boven op dat hek staan. Ik ben daar niet zo van. Maar...
Wat ik ook vind, hè, er zijn diverse mensen die ook zien welke jongens dat doen. Als het echte supporters zijn, die echt voor een club zijn, dan wijzen ze die mensen aan. Ja, maar... En dan zeggen ze, het is A, B, C en D. Die vier jongens hebben die fakkels op het veld gegooid. Die moet je aanpakken. Ja, dan ben je een echte supporter. Dan ben je geen verrader, dan ben je een echte supporter.
Nee, maar nu werd er geen fakkel op het veld gegooid, hè, tegen Dordrecht. Dat moet even bij zijn. Nee, alhoewel trouwens één rookpotje
doet er niet toe wat.
Op het veld.
Ja, maar die kwam volgens mij uit het Dordrecht.
Maar goed, dat maakt niet uit.
Het is aanleiding om die wedstrijd te staken.
Nee, precies. Maar daar werd in ieder geval niks op het veld gegooid. En bovendien, ja, het gros van de mensen vindt dat natuurlijk mooi.
Ik ben anti-Piro. Maar ik ben niet anti-supporters. Want ik vind de supporters van FC Groningen namelijk doorgaans een sieraad voor de club. Ja. FC Groningen is een club waar altijd de uitvakken bijna altijd helemaal vol zitten. Helemaal vol. Ja. Stijf uitverkocht. Ja. Overal. Of je nou naar MVV gaat, naar Dordrecht, naar ADO. Maakt niet uit. Overal zitten die uitvakken vol. Dat is echt een groot compliment.
Maar laten we even kijken.
En die actie van donderdag. We hebben het er even grappig over.
Applaus.
Maar het is echt een geweldig mooie actie natuurlijk. Wauw man. Ja, dat spandoek en die schepen die ervoor langs varen. En dan denk ik ook nog terug aan die actie die ze ooit hebben gehad. Met die trein naar...
Tegen Heerenveen.
Nou weet je, dat soort dingen. Daar kan ik echt enorm van genieten. Ja. En daar ruim ik dan ook in mijn wedstrijdverhaal twee alinea's voor in. Nou, dat zegt toch genoeg, of niet?
Wat zegt ik ben benieuwd wat de toekomst ervan vindt. Wat vind jij eigenlijk van het vuurwerk bijvoorbeeld? Of dat soort sfeeracties? Hou jij er wel van? Want jij wil volgens mij ook op die tribune staan uiteindelijk, toch?
Dat heb ik vroeger ooit gezegd. Maar dat neem ik wel nu weer terug.
Okay.
Maar
kijk. Je mag van mening veranderen, hè?
Zeker.
Ja, ik ben gisteren twee keer van mening veranderd.
Daar gaan we het ook zo over hebben, toch? Tijdens de wedstrijd.
Ja, tijdens de wedstrijd. Vind ik
twee keer van mening veranderd.
Maar maar ik vond die sfeeractie tegen Fortuna vond ik wel heel mooi. Maar ja, dat vuurwerk tegen Dordrecht, ja. Dat was gewoon zonde. Want je had het hele tempo uit de wedstrijd natuurlijk. Want dan moet je weer terug naar binnen en zo. En ja, het is gewoon zonde. Ja.
En hij denkt natuurlijk aan zijn oom.
Zijn oom die te laat voor de deadline is.
De deadline van de krant passeert. Dat is natuurlijk een groot probleem.
Wel opvalt, hij kiest niet voor grote woorden. Hij kiest heel zorgvuldig zijn woorden.
Ja.
Zonde.
Ja.
Is een heel andere betekenis dan schande.
Ja.
Of stomzinnig.
Ja, ja. Zeker.
Wat dat betreft, eigenlijk zijn wij alle drie nu op stage bij Tijn. Heb ik
ook. Van kunnen leren. Kunnen we een voorbeeld aan nemen?
Ik herken hier de lyceumleerling. Herken ik hierin.
Maar Henk, moet je in dit vak... Ik bedoel, jij bent zo lang in dit vak geweest. Moet je dan misschien toch soms wat uitgesprokener zijn juist? Of is het... Ik weet niet. Misschien raak je wel heel veel luisteraars of lezers kwijt... als jij zo zorgvuldig altijd maar je woorden kiest.
Je krijgt er geen vrienden meer bij.
Nee, dat zeker niet.
Ik vind het juist prettig dat iemand is.
Ik
begrijp wel wat een ander geluid ik bedoel. Maar ik vind schandalen voor zo'n wedstrijd. Ook voor zo'n 11 jongens. Ja, kijk, die 11 jongens en trainer Lucky die moesten heel zorgvuldig hun woorden kiezen. Anders hebben ze direct een aantal supporters tegen als het even minder gaat.
Zeker.
Dus die kiezen heel zorgvuldig hun woorden. Maar wat zou dit Nino zeggen binnen de vier muren van de kleedkamer?
Ja, die vloeken natuurlijk ook wel even.
Die zullen ook wel zeggen een steltje klootzakken.
En ook buiten de camera's om zegt Lucien dat inderdaad wel hoor. En buiten het opschrijfboekje om, zeg maar.
Ja, okay.
We hebben het er nog over gehad. Dat ik weet niet meer zo wie de scheidsrechter was daar. Maar meestal weet jij dat wel, Tijn, dat soort feitjes. Wie bij Dordrecht de scheidsrechter was bij FC Groningen. Ik weet het niet meer.
Nee. Geen idee.
Maar in ieder geval overwoog toch sterk om de wedstrijd definitief te staken op een gegeven moment. Die heeft gezegd, van, als het nou niet afgelopen is, dan gaan we naar huis met z'n allen.
Kun je teruggaan met de beurs met overvolle programma van FC Groningen.
Precies, dan had je de club op zowel sportief vlak als financieel vlak nog meer schade toegebracht. Dat kan toch niet de bedoeling zijn als supporter.
Nee. De bekerwedstrijd nog eventjes terugkomend. Henk en ik hebben hem thuis gekeken. Niet naast elkaar op de bank overigens, maar wij hebben hem thuis gekeken.
Ja, je moet je eerlijk zeggen, het werd zulk slecht weer op een gegeven moment. Het begon natte sneeuw te regenen en zo is. En het was al koud. Ik was 's middags ook in de buitenlucht geweest. Ik dacht, ik blijf gewoon lekker thuis.
Ja.
En ik kan je precies vertellen wat er gebeurd is. De eerste helft vond ik nog acceptabel. Mm-hmm. De vrije schop van Duarte en de poging van Postuma. Heel mooi, mooi steekbal trouwens van Bergen. Goede acties van Jurgis, de keeper van FC Groningen. Maar de tweede helft, ik kon er niet meer naar kijken. Het was zo slecht, zo bar slecht, ongelooflijk slecht.
Nou.
Wat heb ik gedaan? Ik heb een transistorradiootje gepakt en ik heb een oortje in gedaan. En
je moet even Tijn uitleggen wat een transistorradio is, denk ik.
Dat weet hij heus wel.
Zelfs ik weet het niet eens meer.
Ik ben gaan luisteren in elk geval naar RTV Noord. Oortje in en ik ben om 20:40 ben ik naar Derksen gaan kijken. Dat was het exacte tijdstip dat Derksen begon. Als er wat stemverheffing was, ging ik snel weer naar het beeld van FC Groningen. En zo heb ik de tweede helft en de verlenging uitgekeken. En de strafschop en heb ik uiteraard gezien. Weet je trouwens... dat een keeper over het algemeen het best naar rechts uitvalt.
Oh, we gaan straks naar de stafschoppen. Nee, heel goed dat je erover begint. Ja, maar daar heb ik nog een paar vragen over. Ja, ik ben eerst nog even
benieuwd. De linker hersenhelft zorgt daarvoor dat een keeper over het algemeen, er is onderzoek naar geweest, dat de keeper het liefst naar rechts uitvalt.
Okay.
En als je linkshandig bent, ik weet niet wat Julius is, dan is het sowieso in percentages nog veel sterker dat die keeper naar rechts uitvalt. Kortom. Was dat makkie?
Maar we gaan straks over het peeltje hebben. Want wij hebben hem thuis gekeken. Ik lag met mijn zoon op de bank. Die tukte. Maar goed, dat is het enige wat hij doet. Dus ook al was de wedstrijd wel heel erg leuk. Mm-hmm. Had hij ook wel geslapen.
3 maanden, hè?
3 maanden oud pas. Het gekke is, thuis, de mensen die ik heb gesproken, die thuis hebben gekeken, die hebben de wedstrijd beleefd zoals jij en ik. Poeh, een verschrikking. Echt een worsteling om erheen te komen. Ja. De mensen die ik sprak, die in het stadion zaten, die hebben een totaal andere wedstrijd gekeken.
En het succes vergoedt alles natuurlijk, hè? Ja.
Nee, ook dat nog eens een keer. Ja, hoe hebben jullie het beleefd, Tijn?
Nou ja, de sfeer was echt gewoon heel goed. Mm-hmm. Maar ja, ik vond persoonlijk de wedstrijd ook niet heel geweldig. Er waren weinig kansen.
Zorgvuldig, hè? Heel geweldig.
Niet zo heel geweldig.
Niet maar slecht. Niet zo geweldig.
Maar ga door.
Maar het was gewoon niet heel vermakelijk. Er waren niet heel veel kansen van beide kanten eigenlijk. Maar ja, natuurlijk dat je naar de halve finale gaat, maakt het allemaal wel goed. En nou ja, die sfeeractie eigenlijk ook wel.
Want dat krijg je op tv natuurlijk ook minder mee. Uiteraard hoor je het wel. Maar wat gebeurt er als die laatste penalty... is dat dan overgaat?
Een soort opluchting of zo. Van eindelijk weer een succesje. Ja,
ja, dat voelde je echt, zeg maar.
Er waren mensen die vonden dat ik wat hoog in de cijfers zat. Maar als jij in het stadion zit... Het was trouwens een dramatische wedstrijd om te werken. Voor het eerst in al die jaren...
Ik heb jou nog geappt, hè, over je koude vingertjes.
Ook dat. Maar ook die natte sneeuw. De wind stond op de perstribune. En ik zit ongeveer in het midden van het perstribune. Ja, het regent gewoon allemaal naar binnen, joh. Die hele laptop werd zeiknat. Ik kon die muis niet meer gebruiken. Echt drama. Maar goed, en koude vingers inderdaad.
Het is niet makkelijke banen, Tijn. Het is ongelooflijk. Ik bedoel, het is zwaar.
50-60% van het jaar is het koud op de tribunes. Maar mensen vonden dat ik wat hoog in de cijfers zat. Ik denk zo gemiddeld een 6,5-7 of zo dat ik op uitkwam. Maar ik vind het wel verklaarbaar. Die jongens die leveren echt een voorbeeldige inzet. Elke wedstrijd weer. En dat was zeker tegen Fortuna Sittard. Je merkte gewoon dat ze zich daar helemaal voor opgeladen hadden. En die... Ja, ze bleven maar gaan. Ondanks dat het voetbal inderdaad echt slecht was, hoor. Zeker naarmate de wedstrijd vorderde. Maar die voorbeeldige inzet bij iedereen, niemand uitgezonderd. Nou, dan heb je bij mij al heel snel een 6 in ieder geval verdiend, zeg maar. Ja, ja. En als je dan vervolgens ook nog een eredivisionist... Want daar gaan heel veel mensen heel makkelijk aan voorbij. Maar je speelt gewoon wel tegen een middenmotor uit de eredivisie. Ja. Hè? Dat is een niveau hoger. Als je die gewoon verslaat vervolgens, zei het met panels, maar toch. Je verslaat een eredivisionist. Ja, dan krijg je daar ook nog een bonuspunt voor. Dus dan kom je al snel uit op een 7, toch? Ja. Henk, ondanks dat het voetbal inderdaad heel slecht was. Ja, want het was bikkelen.
Ik ben benieuwd hoe jij er tegenaan kijkt. Danny Buijs is natuurlijk heeft 4 jaar bij FC Groningen is die trainer geweest. Wordt nu weer enorm vereerd door iedereen. Logisch ook. Het is iemand die Groningen nog steeds een zeer warm hart toedraagt. Maar het is ook iemand die 4 jaar lang nou niet voor het allermooiste voetbal heeft gezorgd in de Euroborg. Dat lijkt iedereen weer een klein beetje vergeten te zijn. Afgelopen donderdag heeft hij toch ook weer laten zien dat het nou niet een trainer is die heel vermakelijk kan zijn. Mis jij Buijs bij FC Groningen?
Nee, ik mis Buijs niet bij FC Groningen. En dan ga je gewoon terug. Ik vond toen der tijd al, was ik een sterk voorstander om Dick Lecuyne aan te stellen. In plaats van Buijs.
Ja.
Ja.
Maar dus vind je het niet wonderlijk hoe supporters daar... Hoe dat, ja, want die hebben natuurlijk ook 4 jaar lang hebben die gedacht van... Man, wat is dit voor vreselijk voetbal om...
Ja, maar supporters kunnen heel snel van mening en instelling veranderen natuurlijk. En zo is het eenvoudig.
Ja.
Kijk, we zitten nu een beetje in een euforiestemming. Daar moet je ook voor waken op een gegeven moment. En mag ik iets zeggen over de wedstrijd van gisteren? Dat ik 2 keer van mening veranderd. Want dan had ik gisteren ook een beetje.
Vooruit. Doe maar.
Nou, ik zat te kijken in de beginfase van de wedstrijd. Ik moet zeggen dat vanaf de aftrap... min of meer top os tot ons plezier op de rug lag.
Ja.
Ippon Nou ja, vlak voor rust ongeveer. Ja. Maar in de beginfase dacht ik een paar keer, pas op FC Groningen. Pas op nou FC Groningen. Van ik zag een FC Groningen met 5-6 aanvallers. En de beide flankverdedigers, zowel Bakuna als Prins, die stonden op dezelfde hoogte als Postema en Van Bergen.
Gewoon rechtsbuiten, linksbuiten.
Ja, exact. En er kwam Valente nog een keer bij. En er kwam Tom Schreuders ook nog bij. En wat was de restverdediging nog? Dan had je 5-6 mensen bijna op één lijn in de aanval. Of
stop, het stoppenspeelsysteem, ja, Henk. Nou, dat nou moet ja, jou toch enorm
en dan
aanspreken.
Had je nog 4 verdedigers achter. Gestaffeld, 2-2.
Ja.
Je had min of meer dus 5-6 voorin. En 2-2 daarachter. Gestaffeld wel eens.
Maar hou je daar niet van? Links binnen,
nee,
links buiten?
Nee, wacht even. Wacht even. En toen dacht ik op een paar keer, man, gewoon pas op. Van ze kregen een paar counters om de oren. Maar vanwege de onbeholpenheid en de snelheid nog wel in de verdediging van FC Groningen. En een hele slordige eindpaas bij Top Os. Werden het geen uitgespeelde kansen. Maar toen dacht ik twee dingen. Ben je nu te overmoedig? Of ben je te enthousiast? Ik ga uit van het laatste. Je bent te enthousiast. Toen was ik er een beetje voorzichtig van. Ik dacht op een gegeven moment, ze wilden Top Os zo snel mogelijk op de rug leggen. 2-3-0 voorsprong nemen en dan het zakelijke een beetje uitspelen. Vanwege die zware wedstrijd van afgelopen donderdag. Daar ben ik op teruggekomen. Niet vanwege het feit dat het pas heel laat 1-0 werd. Maar toen het ook 2-0 werd op een gegeven moment. Toen heb ik een FC Groningen gezien. Wat ook nog meer doelpunten wilde maken voor het publiek.
Ja, leuk hè?
Ja, dus niet die geweldige zakelijke instelling. Nee. Helemaal niet. Ze bleven aanvallen. En dat is wel eens anders geweest bij FC Groningen. Toen dachten ze niet aan het publiek. En dat geeft ook de sterke binding weer van dit elftal met hun supporterscharen. Ja. En dat vond ik heel knap. Je kon wel aan een enkele speler zien dat hij de wedstrijd van donderdag nog een beetje in de benen had.
Ja.
Bakuna begon bijvoorbeeld heel sterk met een paar gevaarlijke voorzetten vanaf de rechterkant. Maar in het verloop van die wedstrijd viel hij een beetje terug. Ja. En als het toch over doelpunten maken gaat, toen dacht ik ook op een gegeven moment, er vlogen een paar ballen vlak voor de doellijn langs, op 2-3 meter afstand van de goal. Toen dacht ik echt, ja, Groningen mist een echte goaltjesdief. Zo'n speler die bij de tweede paal inglijdt en ja, met zijn teen een bal nog over de doellijn duwt.
Ja.
Ik sprak daarover met Wim Masker en die noemde toen de naam van, god, hoe heet die naar Willem II is gegaan en bij Groningen heeft gespeeld.
Bombarda?
Nee,
Michael de Leeuw.
Ja, Michael de Leeuw, ja. Die noemde Wim Masker. Ja. Dat bedoelde ik eigenlijk een beetje. En dat was mijn grote beeld van de wedstrijd. En meteen heb ik ook de veranderingen van mening heb ik genoemd.
Ja, mooi.
En waar staat geschreven dat je niet van mening mag veranderen?
Nee,
nergens.
Tijn heeft het ons net geleerd. Ja. Fijn dat je over Top Os begon. Ik heb nog één laatste dingetje over Fortuna Sittard. We hebben nog een vraag over. En daarna gaan we met z'n allen naar Top Os.
Oh.
Huh? Ed Bordeman zegt, beste Milko, hoe neem je de beste strafschop? Paul Zweverik zegt, keeper moet wachten en reageren. Dus geen hoek kiezen. Werkt volgens mij alleen als de bal op een halve meter hoogte wordt ingeschoten. Kortste afstand voor de keeper. De Ronald Koeman-theorie wachten tot de keeper een hoek kiest. Dus de keeper de eerste beweging laten maken. En dan komt zijn theorie. Wat voor een speler neemt de strafschop? Is de waterdrager de Schaver? Die schiet namelijk kruislinks, dus rechterbeen is linkerhoek. En de technicus schiet met links in de linkerhoek of rechts met rechts. Wat vinden jullie? De beste penalty, Tijn.
Die werd genomen?
Nee, hoe je hem zou moeten nemen. Wat zeg jij? Wacht op de keeper, hoe kiezen?
Nou ja, ik denk dat misschien dat het beste is gewoon keihard door het midden knallen. Dat is hoofd D.
Ja, precies.
Ja.
Ik niet.
Nee?
Vind ik ook keeper, niet. Keeper moet blijven staan.
Keeper moet blijven staan.
Keeper moet blijven staan. Er is een studie van geweest. Ik moet even. Foppert Haan heeft daar niet alleen een studie van gemaakt, maar heeft destijds toen het Nederlands elftal Europees kampioen werd hier in de Euroborg, was dat al, hè?
Ja, 2007.
In Groningen. Ik geloof dat die strafschoppenserie toen met 18-17.
Dat was het Abelessenstadion tegen Engeland. Halve finale was dat. 16-15 of zo werd het inderdaad.
Ja?
In die categorie.
Die heeft daar niet alleen een studie van gemaakt, maar die heeft toen der tijd, toen dat Europees kampioenschap speelde, heeft hij Een Noorse specialist die had onderzocht waarom dat Nederland zelf al ook zoveel strafschoppen miste. Die had daar een studie van gemaakt en die heeft hij toen uitgenodigd om uit te leggen wat je allemaal met een strafschop wel of niet kunt doen. Het gaat te ver om te zeggen, het is een loterij. Dat gaat, gaat absoluut te ver. Je kunt verschillende dingen doen. Je kunt kiezen voor je aanloop, hoe je achter de bal gaat staan, of je een redelijk lange aanloop wilt hebben, of dat je Dat wordt over het algemeen niet aangeraden. Dat je op 1 meter afstand achter de bal staat. Dat je dus staande die bal inschiet. Mm-hmm. Dat wordt niet aanbevolen. Maar je kunt verschillende dingen trainen. Wat je over het algemeen niet kunt trainen is emotie. Maar je kunt wel je mindset proberen de rest om je heen uit te sluiten. Dat is een poging, hè? Henk,
dan kom ik weer met mijn stokpaardje. En dan ben ik even benieuwd wat jij hiervan dit idee vindt. De trainer bepaalt. Dus de trainer die zegt, Henk, jij neemt de eerste strafschop en jij doet hem links onderin. Tijn, tweede strafschop. Rechterkruising. William.
Maar zo gaat hij toch?
Strafschop nummer 3. Door het midden. Neem je alle verantwoordelijkheid bij de spelers weg? Ja, voelen ze die druk niet meer?
Ik vind, je moet blijven staan. Waarom dan Bakuna de strafschop gisteren?
Dat is een goede vraag. Dat is een andere vraag.
Heb je nog gevraagd aan Dick Lukien? Waarom niet Postema? Waarom Bakuna?
Dat vraagt iemand anders.
Ik heb niet gevraagd. Het verbaast mij ook. Maar Bakuna is gewoon
aanvoerder.
In principe het nummer 1 op het lijstje. Dus bij een reguliere strafschop tijdens een wedstrijd. Dus niet in zo'n serie. Nog even.
Wie is nummer 1 op het lijstje? Sorry.
Bakuna.
Bakuna, oké.
Okay. Ja, anders had ik hem niet genomen.
Dat was een enorm slechte strafschop.
Maar als je het over de beste strafschop hebt, dan denk ik dat je gewoon die van Postema moet inlijsten tegen Fortuna Sittard.
Ja, strak links, in de kruising.
Links in het dak van doel. Dan welke keeper je er ook neerzet, die is voor elke keeper onhoudbaar.
Absoluut.
Dus lijst die maar in. Dat is de manier om de strafschop te nemen. En ik vind ook dat Postema strafschop nemen nummer 1 moet zijn bij FC Groningen. Ja, als jij ze zo. Alleen, we hebben er nog wel eventjes over gehad na de wedstrijd met Lukien. Postema die miste ook een strafschop. Volgens mij was het in een oefenwedstrijd in Duitsland tijdens de winterstop. Miste hij een strafschop. En ja, zo weet je, zo wordt Die lijst, ik denk dat die niet echt vast ligt of zo. Daar zullen wel wisselingen in plaatsvinden. En blijkbaar was Bakuna strafschopnemer nummer 1.
Ja.
En die miste tegen Topos.
Ja.
En vlak daarna nog een geweldige kans.
Ja.
Nou, Arjan Talens die heeft...
Ja, ja. Daarna mist hij ook nog een geweldige kans, Bakuna.
Ja, klopt.
Ja. Arjan Talens die stelt daar de vraag ook over. Die snapt ook niet waarom Bakuna de penalty nam in plaats van Postema. Die vraag is beantwoord. Maar hij zegt ook, moet Rente volgende week weer rechtsback staan en Bakuna misschien op het bankie?
Het is een lastige keuze. Want
ik heb me daar ook al afgevraagd. Waar moet hij dan op een gegeven
moment? Tijn Blokzijl doet het natuurlijk best goed.
Ja, ja, ja.
Ik ben benieuwd naar Tijn.
Twee wedstrijden geleden. Ja, maar ik mag voor Tijn nog even
een andere maken. Nee. Tijn, jij mag hem erin gooien.
Nou, maar ik vind Rente centraal beter. Maar dan is het dan zonde dat Blokzijl naar de bank moet.
Ja, dus ja. Welke keuze moet je maken? Je moet wel een keuze maken.
Dat is dan heel lastig. Misschien een beetje wisselen door... Tussen de wedstrijden.
Ja, maar volgende week, Rente is terug. Wat zeg jij? Waar staat Bakuna? Staat hij in het veld of zit hij op de bank?
Dat vind ik wel een lastige keuze. Misschien zou je misschien eerst Rente op rechtsback kunnen zetten en dan misschien in de loop van de wedstrijd misschien afwisselen dat wat Bakuna of iemand anders voor Blokzijl komt en dat Rente naar centraal gaat.
Ja.
Hij zet zijn aanvoerder niet op de bank.
Nee hoor,
nee,
gaat niet gebeuren.
Dat gaat niet gebeuren.
Blokzijl gaat gewoon terug naar de bank.
Ja.
En Rente die komt centraal staan. Rente gaat absoluut niet op de bank zitten. Nee. Daar geloof ik helemaal niks van.
En Bakuna
is
aanvoerder.
Kijk, daar heeft Lukien al in. Want Bakuna begon gewoon als middenvelder. Waar hij denk ik misschien ook wel wat beter is dan op die rechtsbackpositie, moet ik eerlijk zeggen. Alleen daar is toen daar grote concurrentie ontstond door het middenveld, onder andere met de terugkeer van Duarte, is er voor Bakuna eigenlijk ook een oplossing gezocht. En toen dacht men bij FC Groningen van, maar wacht eens even, hij kan ook wel rechtsback spelen. Zeker in aanvallend opzicht.
Ja.
En toen is hij rechtsback. Het is ook niet zijn favoriete positie, maar weet je, Bakuna zet je ook niet op de bank. Het is je aanvoerder.
Zet je niet op de bank.
Het is een speler met een sloot aan ervaring, zelfs op Premier League niveau.
Ja.
Dus ja, die ga je echt niet op de bank zetten.
Nee.
Twee weken geleden had Lukien nog een stok om mee te slaan. Toen, welke wedstrijd was dat ook weer? Volgens mij thuis, toen ging Blokzijl een klein beetje de fout in bij een tegentreffer.
Bij Jong AZ.
Bij Jong AZ was dat. Goed zo, Tijn, dankjewel. En weet je, toen had hij nog een reden...
Pelopessia was er ook een beetje
was er medeschuldig aan. Alleen, je hoorde toen na afloop in de commentaren van Dick Lukien...
Tweede man was Blokzijl.
Precies, en Lukien legde daar de vinger op. Natuurlijk denk ik ook wel een beetje tactisch met van... Ja, weet je, dan heb je wel een reden om Blokzijl terug naar de bank te halen. Ik moet wel zeggen, De laatste twee wedstrijden doet Blokzijl het uitstekend. Heel sterk. Dus die keuze is wel veel... Blokzijl maakt het Dick Lukien lastig.
Ja.
Nu,
ja, ja.
Momenteel.
Ja, dat vindt Lukien leuk.
Even voor de stagiair. Ja, nou, ja. Voor de stagiair, ja, zelf, ja, voor de stagiair, William probeert hier zeg maar dus even de kop van de podcast te maken.
Hij krijgt
Blokzijl maakt het Lukien lastig.
Ik zag jouw hand niet naar het opnameknopje gaan. Moet ik nog even herhalen?
Ik heb hem gedaan.
Oké.
Hij krijgt natuurlijk ook te doen met Rui Mendes, hè?
Ja, ook nog.
Dat wordt ook een moeilijke keuze.
Nou, en, daar was hij, en daar hoor je Dick Lukien ook op voorsorteren. Dat is wel grappig. Als je goed naar een trainer luistert, dan hoor je altijd wel een beetje wat de denkrichting is.
Ja. Gisteren zijn denkrichting is Rui Mendes.
Absoluut. Stipt hij speciaal het doelpunt aan wat Mendes en Lien samen de 3-0 in de slotfase. Toen zei hij van, dit is typisch Rui Mendes. Hè? Een loopactie en vervolgens het overzicht houden en een ander in staat stellen om te scoren. Hij sorteert voor op een basisplaats voor Rui Mendes. Dat hoor je gewoon.
Ten koste van.
Ten koste van. Zeg maar, want de concurrentie is enorm.
Probleem.
Ja, zeker. Ja.
Maar weet je wat ik wel...
Nou, nee, ja, maar ik zeg het maar. Ik bedoel, dat is de vraag. Ten koste van wie dan?
Nou ja, dat zou ten koste van... Het zijn twee mogelijkheden. Of ten koste van een van de vleugelspelers. Dus of Valente of Jos Schreuders.
Ja, dat gaat niet gebeuren, denk ik.
Denk ik eigenlijk ook niet. Maar ja, goed, er zal iemand... Of het gaat ten koste van... Of Van Bergen of Postema.
Ja, dan zou het Van Bergen heeft toch zijn. Ja, maar ik vind Van Bergen is de laatste weken... Ja. Begint ook... Want ik bedoel, hulp voor Lukien, want met Van Bergen en Postema... Wordt andermaal laten zien als je aanvallers maar een beetje vertrouwen geeft... En je laat zijn poosje staan, ook
het
al presteren ze niet supergoed.
Heel teleurstellend voor diegene die op de bank moet beginnen.
Maar heel teleurstellend. Ja, maar Lukien zal daar ook mee wachten tot er iets is, zeg maar. Tot een van de jongens niet fit is of ziek is of een schop heeft gehad of iets dergelijks.
Ja.
Dan
pas
gaat hij die
wissel.
Want je kunt het nu niet maken. Je kunt nu niet deze week.
Zal hij ook trainingsvormen bedenken waarbij zeg maar inderdaad gewoon de spelers veel van duel komen. Ze dan misschien Van Bergen.
Maar kijk, deze week in de aanloop naar Eindhoven uit kun je niet bijvoorbeeld Van Bergen bij je roepen en zeggen van. Luister Tom, sorry jongen, maar Mendes gaat jou in de basis vervangen komende zondag.
Ik denk toch dat Van Bergen normaal gesproken de eerste wordt die wordt vervangen.
Maar die doet de laatste weken wel steeds beter.
Ja, daarom.
Ja, dat ben ik met je eens. Maar goed.
Je gaat zo'n jongen er nou niet uithalen.
Het is een voorzichtige mening, hè?
Ja, nee, zeker.
En waar staat geschreven dat je niet van mening mag veranderen?
Nergens.
Dat is een beetje de rode draad van deze uitzending.
Mag ik nog iets anders
zeggen? Nou, heel snel, want mijn hand zweeft al boven de knop, Henk.
Ja, goed. FC Groningen heeft eigenlijk één manier van spelen. Hè? En straks komen alle beslissende wedstrijden. Elke wedstrijd die nu nog komt, is een finale. Absoluut. En wat Groningen heeft helemaal niet gewonnen van de bovenste 8, 9 of 10 clubs. Weet ik niet helemaal precies. Maar
van de bovenste 10 alleen gewonnen van VVV Venlo.
Weet je wat ik een beetje jammer vind? Dat Groningen eigenlijk maar één speelwijze heeft. Kijk, destijds toen Kevin van Veen werd gehaald, moest er eigenlijk een linkerspits komen en een rechterspits. Mm-hmm. Om Kevin van Veen te bedienen. Daar is absoluut niet op ingekocht. Daar is niet op gehaald. Maar Groningen heeft niet een systeem dat ze ze speelden altijd 4-4-2. Daar heeft hij ook gespeeld toen Kevin van Veen kwam. Toen heeft hij niet veranderd van systeem. Van hij houdt niet van 4-3-3, Dick Lukien. Maar je moet eigenlijk ook, en dat hebben ze niet. Kijk, zo'n rouwdouwer in de punt van de aanval hebben. Als je bijvoorbeeld in de beslissende wedstrijden achterkomt dat je een beetje anders kunt spelen. Niet dat 4-4-2 systeem volhouden. Maar dat je zo'n type als een Veerman bijvoorbeeld, die heel diep staat, die een bal kan vasthouden, ook nog een doelpunt kan maken.
Kan koppen,
want die hebben ze ook
Veerman
niet.
Veerman kan niet zo goed koppen.
Nou, door zo'n lengte wel.
Nee, door zijn lengte
kan hij wel koppen nog een bal terug.
Nee, dat is waar.
En dat soort dingen.
Nee, maar ik bedoel wat wenselijk is bij zo'n type speler.
Ja. Dat vind ik eigenlijk jammer. Ze kunnen alleen maar in dit systeem spelen. Eigenlijk kun je zeggen, dat is niet... echt een plan B.
Nee. Nou, enige, als jij het zo omschrijft, dan denk ik aan Nick Bakker. Dat is weliswaar een verdediger, maar die zou jij als stormram naar voren kunnen sturen.
Ja, Peersman ook natuurlijk.
Ja, ook. Ja. Peersman die doet het trouwens geweldig. Hè? Ja, die, ja. Ook bij die goal.
Had niemand gedacht, hè? Dit begin het seizoen.
Nee, maar op basis van de CV dacht iedereen van, nou, wat is dat voor aankomst?
Op basis van CV en op basis van zijn loopje.
Ja, ook dat.
Hoe kijk jij daar tegenaan wat ik net zei?
Nee, maar dat klopt. Eigenlijk is er... ik zie ook niet zoveel alternatieve plannen. Ja, je kunt een stormram mee naar voren sturen in de persoon van bijvoorbeeld Nick Bakker. Maar
Groningen moet al voetballend tot een oplossing en tot doelpunten komen.
Dat zag je ook, hè? Welke wedstrijd was het? Oh ja, uit Dordrecht. Die verloren ze natuurlijk. Maar daar zag je dat Lukien het aantal aanvallers sterk liet toenemen in de tweede helft. Ja. In de hoop iets te forceren. Waarbij, alleen
het veranderde nu niet.
Nee, sterker nog, het werd chaos.
Ja, getalsmatig veranderde. Nee, precies, maar meer ook niet.
Nee, maar daarover zei Lukien dus ook, ja, wat ook maar weer aangeeft, zo'n plan B is ook niet altijd het antwoord. Want we werden er niet beter op en we creëerden er ook niet meer
Nee, maar
door.
Dat is ook dus niet echt een plan B. Dat is gewoon meer aanvalsbloed op
plan
B. Veld.
Dat is toch een ander plan waarmee je de wedstrijd
Maar er ligt geen tactisch plan dan meer onder, zeg maar.
Nee, oké, maar dat is ook het hele idee van zo'n plan B. Is ook gewoon dat je tactiek overboord gooit en die bal naar voren rand.
Je hebt ook echt goede elftallen die wel 2-3 tactische plannen hebben. Maar dat heeft dit FC Groningen niet, in mijn ogen. Dit FC Groningen, als het tegen zit, dan pomp je er extra aanvalsbloed bij in. En dan moet je maar kijken waar...
Dan ga je wisselen ook. Ja.
Ja, precies.
Dan ga je wisselen, ja.
Maar dat vind ik niet een tactisch plan B. Dat is gewoon... Ja, dat is wat iedere trainer kan bedenken. Meer aanvallen.
Ja, dat je gewoon veranderen van speelwijze. Maar
je moet ook tactiek moet je ook niet te groot maken. Hè? Ik bedoel, het zijn ook geen professoren.
Ik merk dat jij ook dit vak onderschat, Thijs. Het vak van trainer.
Ja. Tijn... Spreek die man even aan nu. Kom op.
Ja.
Ik moet hem nog beoordelen deze week.
Oh. Ja? Doet de oom dat wel, ja? Ja. Ja, we hebben een andere vraag nog. Komt-ie. En daarmee sluiten we de boel ook mooi af. Ruurt, die vraagt, stel de FC promoveert, de hoop van Tijn, dus welke van de 11 basisspelers tegen Topos zijn eredivisie waardig? Ik ga ze even één voor één belangs. En dan mogen jullie zeggen of ze eredivisie waardig zijn.
Kijken of we consensus kunnen bereiken, zeg maar.
Tijn mag steeds als eerste. En dan gaan we en dan mag Henk en dan William. Julius, eredivisie waardig? Ja.
Ja.
Kan het zelfs uitgroeien tot een nieuwe Sergio Pat in mijn ogen.
Zo. Dan hebben we Bakuna.
Lastig. Ik denk het eigenlijk niet dat het wel klaar is.
Ja, Henk?
Hele wijze woorden.
Een fitte Bakuna, ja.
Oké.
Is hij nog steeds niet fit dan?
Nou, ik heb de indruk soms van niet. Maar met zijn Premier League ervaring, weet je, is dat wel gewoon een potentiële eredivisie.
Ja, ik zei dus ook dat je het meest aan Bakuna kon zien gisteren, dat hij de wedstrijd tegen Fortuna nog in de benen had.
Ja, nou, dat denk ik ook.
Behouden ze het eerste kwartier.
Peersman staat ook helemaal stuk na afloop. Die zei ook van, het was wel zwaar na slechts 2 herstel daar. Ja.
Tijmen Blokzijl.
Oh, nou, als hij zo doorgroeit wel, maar...
Neem me de woorden uit de mond.
Nou, ja, prima.
Ik denk
dat ook weer...
Kan ook voor stoel veranderen. Ja.
Heeft zich vorig jaar in de Eredivisie al bewezen, dus ja.
Peersman.
Eigenlijk ook als hij zo doorgaat, dan ook wel, denk ik. Ja.
Ik had aan het begin van het seizoen niet verwacht dat ik ja zou zeggen, maar ik zeg nu wel ja.
Nee, maar is Peersman, ik weet niet, wat is de doelstelling van FC Groningen als ze promoveren volgend jaar?
Nou, dat begint natuurlijk
is dat gewoon het lijfsbehoud?
Ja, in eerste instantie wel.
Hoe vind je de bewegelijkheid van Peersman?
Ja, motorisch oogt het niet heel erg soepel en geweldig. Maar ik zie zowel achter de schermen als op het veld toch wel een belangrijke rol voor hem weggelegd. Het is ook een jongen die wel zeg maar in de coaching en in de kleedkamer heel belangrijk is.
Ik vind hem niet flexibel genoeg.
Ik denk het eerst, man. Ik denk dat je... Uiteindelijk heb je het toch ook weer... Nee. Ik denk dat hij nu heel erg prima is bij FC Groningen. Alleen ik heb het idee bij zo iemand dat zodra hij de Eredivisie dat het allemaal...
Hij staat soms een beetje vast.
Maar zie nou eens gisteren ook in aanvallend opzicht. Bij die hoekschop waar die goal van Hoven, later van Verbergen bleek te zijn. Omdat hij nog weer aangeraakt.
Peersman legt die bal terug.
Ja, nou, maar dan houdt hij dat overzicht. Weet je, dat is ook hartstikke belangrijk.
Ja, maar hij
blijft zo rustig midden in de 16.
Ja, dat blijft zo rustig. Maar het is ook iemand die...
Hij stond ook met de rug naar de goal. Hij kon nog niet veel anders dan die bal terugleggen.
Nee, oké. Maar hij doet
stond
wel.
Met de rug naar de goal.
Ja. Begin van het seizoen heb ik hem geen paas durven geven.
Hoe moet je hem dan in voorwaartse richting schieten?
Nee, maar dit was toch prima?
Ja, nou, absoluut. Ja.
Volgende, Prins.
Dat is wel echt een opkomend talent. Ik denk, ook als hij zo doorgaat en zich goed ontwikkelt, dat hij dan ook wel Eredivisie niveau aankomt.
En volgend jaar al, denk je?
Misschien is dat dan net iets te vroeg, denk ik.
Ja,
nog niet.
Nee, eens met Henk. Nog niet. Op dit moment nog te druisen.
Allemaal eens met Tijn de hele tijd, jongens. Ja. Dus dan gaan we naar Jorg Schreuders.
Ja.
Twijfelachtig.
ja, zal zich toch nog wel meer moeten ontwikkelen. Qua inzet en looppotentieel zeker. Maar qua voetbal moet er nog wel wat bij. Ja.
Weet je wat bij Schreuders hebt? Hij kijkt te weinig over de bal.
Ja, oké. Okay, ja, precies. Ja, ja.
Dus als je niet over de bal kijkt, kun je ook in onvoldoende mate zien wat er om je heen gebeurt. Als je op de bal kijkt, ja, dan is je zicht maar 2 meter, 3 meter.
Ja. Duarte?
Ja.
Je hebt twijfel, Henk?
Ja, hij is wel een hele goede speler en heeft nog wel een hele goede vrije schot. Maar op die positie die bijvoorbeeld gisteren bekleedde, kwam hij daar nou zo geweldig uit de verf?
Nee, maar hij heeft natuurlijk die hele Afrika Cup. Ik vind dat nog niet direct een maatstaf. De Duarte, zoals ik die in zijn beste wedstrijd heb gezien, is makkelijk Eredivisie waard. Okay.
Johan Hoven.
Die heeft ze vorig jaar eigenlijk al wel goed gedaan, denk ik, in de Eredivisie. Dus ik denk dat hij het wel aan kan.
Ja.
Staat er veel stil? Ja, niet in letterlijke zin, maar ik zie geen potentiële groei op dit moment sinds het afgelopen jaar.
Ik ook niet. Ik denk ook niet dat hij die 1,5 miljoen, die gelimiteerde transfersom waarvan iedereen dacht, daar gaat hij 100% zeker voor weg, dat hij die op dit moment nog waard. Ik vind hem ook te flats.
Ja. 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 Ja, precies. Valt niet echt op, hè? Valente.
Die vind ik heel lastig. Want ja, hij begint nu ook een beetje meer te scoren en zo, dus nou ja, als hij ook zo doorgaat, maar dat geldt voor heel veel jongens, dan kan hij het wel aan op een gegeven moment. Ja. Maar
goeie goal van Valente. Ik vond echt een die kapbeweging uit de lucht.
Ja, prachtig.
Schitterend.
Prachtig.
Mooi.
Ja. Ik vind Valente in principe van de jongere spelers die nu in het elftal staan van FC Groningen, vind ik Valente, ik zeg niet dat hij Eredivisie waardig is, direct, vind ik wel het meeste talent.
Ja.
Enige wat hij af moet leren, wat in de Eredivisie onmiddellijk wordt afgestraft, is dat laconieke wat hij af en toe in zijn spel heeft. Dat past ook een beetje bij zo'n sierlijke voetballer als Valente is. Mm-hmm. Maar het enige moment...
En zo'n roots, een beetje Italiaanse.
Ja, maar dat hoort er een beetje bij.
Hoort een beetje bij.
Maar enige moment dat FC Groningen tegen Os in de problemen kwam, was ook door een fout van Valente. Ja. Valente verspeelt die bal, laat zich gewoon het kaas van het brood eten door zijn laconieke houding. En toen kwam Topos eventjes in de buurt van het Groningen doel en maakte Blokzelder
toen van Lent, toen Van Lent een strafschop moest nemen donderdag.
Ja, nou ja toen maar dacht ook een beetje laconiek.
Dacht ik, die scoort niet.
Ja. Nee.
Als hij dacht ik.
Hoor. Dacht jij dat ook?
Ja.
Als hij dat randje eraf haalt.
Achteraf is dat makkelijk zeggen. Ja, dat geef ik onmiddellijk toe.
Ik heb
twijfels bij Van Lent.
Hij is een sierpaadje. En daar moet je er ook een paar van hebben in elftal. Daar heeft FC Groningen niet al te veel van. Maar Van Lent, daar kom je wel van naar het stadion.
Volgende. Tom van Bergen.
Ik denk dat het ook hetzelfde verhaal is als Van Lent. Als hij zo doorgaat. Dan op een gegeven moment wel.
Maar volgend jaar
nog
wel
saai.
Dan?
Volgend jaar nog niet, ja, het is wel saai. Maar er zijn toch zoveel van die jonge jongens die zich wel nu goed ontwikkelen in de basis. Ja, dus op een gegeven moment wel.
Maar denk je dat Van Bergen dan volgend jaar al aan kan?
Nee.
Nee, hè?
Ik ook niet. Nee.
William?
Nee, op dit moment zijn ze nee.
Hij scoort ook heel weinig. Hij geeft wel af en toe een beslissend paasje en zo. Maar hij is ook heel nuttig door zijn geweldige arbeid. Dat moet ik ook nog even zeggen. Het schiet me net te binnen. Ik zie het voor me. Postema bijvoorbeeld. Die ontzettend veel loopt. Tegen Top Os. Zag ik hem diep in de tweede helft. Verdedigen bij de eigen cornervlag.
Ja.
Bij de eigen cornervlag. En toen volgde een counter. Van FC Groningen. Nou ja, nu moet je wel weer op tijd voorin zijn. En? Hij was op tijd voorin.
Ja, precies. Ja, nee, dat is schitterend. Daar zijn we op. Postema.
Ik denk het niet. Henk? Als super sub.
Als super sub.
Ja, ook aardig bedacht, ja. Kijk, Posna heeft als spits geen verfijnde techniek in balbehandeling. Hij heeft een beetje vaak te veel tijd nodig om de bal onder controle te krijgen. Postema is op zijn best op steekballen. En steekballen zie je niet zoveel meer in een wedstrijd. Dat zijn ook de allermoeilijkste ballen om die precies te geven dat er net geen teen tussen komt. Vlak voor tijd was er nog een hele mooie aanval. Die begon over de linkerkant, dacht ik. Ik geloof dat Postema die bal...
Voorlangs schoot.
Nee, uiteindelijk ging die bal naar de rechterkant. En toen werd hij weer direct door Van Bergen naar binnen gepaast. Ik weet niet meer op wie, maar toen zat er nog net een teen tussen van een verdediger van Top Os. Kun je dat herinneren? Zo'n hele mooi breed opgezette aanval.
Ja.
Die net misging.
Oh, volgens mij voorzet van Valente.
Ja. Dat is een hele mooie aanval.
Er waren gisteren wel meer mooie aanvallen. Maar
zeker. Zeker, maar sommige van die aanvallen, die blijven een beetje op het netvlies. Ja. Maar ik ben nu de namen kwijt.
Ja, dat geeft helemaal niks. Maar goed, uiteindelijk blijkt dus dat Groningen gewoon met dit helftal bijna de Eredivisie in kan.
Op een paar posities na. Ja. Ik denk met name in de voorste linie moet je wel wat versterking halen.
Voor de rechterhelft, hè? Niet voor de linkerhelft, hè?
Van de
Eredivisie,
ja. Nou, zo, ja.
Oh, zo, ik denk dat ik zat op het veld te denken.
Ja.
Nee, maar kijk, als FC Groningen promoveert, dan zal de eerste doelstelling zijn. Ik denk niet dat je direct terug bent op top 7 niveau. Hopelijk wel in 2 of 3 jaar, maar dat zal in eerste instantie moet je er maar even zien in te blijven. Ja, dat eerste seizoen na promotie en ook de tweede seizoen, dat zijn altijd de moeilijkste seizoenen om
Is het nu ook te vroeg om over de Eredivisie te praten?
Nou,
ik vind het nog veel te vroeg.
Ja, veel te vroeg. Het is 8 punten achterstand.
Ik vind het nog veel te vroeg.
Ja, je hebt als FC Groningen de inhaalwedstrijd tegen FC Emmen wint, heb je volgens mij 4 punten achterstand op...
5 op nummer 2, denk ik.
4 op ADO en 9 op nummer 2.
Okay. Dan ga je langs de graafschap.
Dan ga je sowieso langs de graafschap. Sta je er dichtbij.
Moeten er nog 13 wedstrijden gespeeld worden? Ja, 14? 13 of 14?
Ik zie ADO eerlijk gezegd niet zoveel punten meer morsen. Dat is dan wel een beetje een probleem, denk ik. Die hebben zich goed versterkt in de winterstop.
Ze hebben 5 punten dan als ze willen tegen hebben. 5 punten achterstand op ADO. En
9 op Willem II.
En 10 op Willem II. Als ze binnen.
En ik ben geen profeet. Zo?
Nou, maar verrekend vanochtend.
Nog even over dat...
Neem jij nou hier gewoon het initiatief?
Ja, heel goed. Ja.
Of ze met dit team het Eredivisie in kunnen. Ik denk niet dat je met dit team op dit moment in de Eredivisie kan handhaven. Er moet er echt nog wel wat gaan gebeuren, denk ik.
Ja, maar toch zei je bij best wel veel spelers... Ja, die moeten
het maar dan moeten ze zich wel doorontwikkelen.
Ja, precies. Te veel onzekerheden zijn er wat dat betreft. Oké. Ja, nee, snap ik. Daar ben ik het wel mee eens eigenlijk.
Het grootste probleem is dat FC Groningen heel veel wedstrijden van die top 10 clubs niet heeft gewonnen.
En wat is daar de oorzaak?
Maar gelijk gespeeld heeft.
Weet je wat de oorzaak is? Niet de kwaliteit. Het gebrek aan scorenvermogen.
Nee, Henk. Ik denk dat
maar dat vind ik nog steeds zo.
Ook in de matige fase.
Als je nou bedenkt hoeveel kansen FC Groningen gisteren heeft gehad. Echte goede kansen. Dan moet je de wedstrijd met 5-6-0 winnen.
Dat klopt.
Ja,
dat is nog... Dat
kijk, iedereen gaat natuurlijk zeggen van top als wat wil je nou, Kok? Ja. Scoren vermogen weer noemen. Dat is zeker jouw hobby. Je stokpaardje. Dat is niet zo.
Nee, maar dat is het enige kritiekpunt wat er nog over is.
Ja. En dan moet je wel hebben, ook tegen die ploegen waarvan je... Die topploegen in de eerste divisie.
Dan
krijg je misschien 3 kansen. En dan moet je wel 1 van benutten. Ja, en nu krijg je 10 kansen.
Je moet veel efficiënter zijn.
Ja, je moet efficiënter zijn.
1 ding is wel zo... Toen FC Groningen die top 10 clubs ontmoette. Dat was
in de slechte fase.
Precies. Dat was in de eerste fase van de competitie. Eerste 10 wedstrijden. Ja. En toen
maar
had
goed,
je nog niet...
Bij, hè? Misschien komt het ook wel omdat ze slecht waren. Omdat de clubs te goed waren.
Nee, want daarna zijn er natuurlijk personele wisselingen geweest. Is er ingezet op die jonge gasten die enorm veel energie aan de dag leggen. Zijn er harde beslissingen genomen. Daarvoor moet je de technische staf ook echt een compliment geven. Want ze hebben echt radicaal andere keuzes gemaakt. Van Veen, koud gesteld eigenlijk. Hè?
Kan ook zeggen, waarom duurde dat zo lang?
Ja, nou ja, goed. Maar je moet het wel even een kans geven natuurlijk. Hè? Dus,
we sluiten de boel af. Tijn, laatste vraag.
Ik heb het uiteindelijk heel raar gevonden. Dat Kevin van Veen is gehaald. Hè? Als je van de trainer weet dat hij 4-4-2 wil spelen.
Ja.
Dan heeft hij erop gegokt dat Van Veen hetzelfde doet als Postema en Van Bergen. Ja. Namelijk geweldig meeverdedigen en zoiets.
Ze dachten dat ze hem om konden scholen nog op zijn 32e. Oh, dat bleek toch moeilijker dan gedacht.
Zie je wel, Tijn? Het is wel moeilijk.
Wie kun je nog veranderen?
Het is echt een moeilijk vak. Je zegt, je sluit de boel af en ze gaan maar door. Mm-hmm. Laatste vraag voor jou, Tijn. Ooit zei je tegen mij volgens mij dat jij commentator wilde worden. Dan moet je bij Henk natuurlijk zijn. Hoe zit dat nu? Commentator of stukje schrijven?
Dan lijkt mij dit misschien wel leuker, denk ik, ja.
Stukje schrijven.
Ja.
Ja, heel goed.
Eerst een hele goede schoolopleiding volgen en die afmaken. En ook na je schoolopleiding universiteit volgen. En dan kun je altijd nog commentator worden.
Wijze woorden van oom Henk Kok.
Ja, heel goed.
Onthoud die.
Fijn dat je er was, Tijn. Fijn dat je was, Henk. En ook fijn dat jij er was, William. Tot volgende week.
Radio Milko. Radio Milko, de podcast over FC Groningen.